We beginnen vanavond dus met Romeinen 2, waar staat in vers 1... Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En we weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven, maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede, en ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanneming des persoons bij God. Tot zover. We hebben in het eerste hoofdstuk van deze brief stilgestaan bij het verschijnsel dat geleerd wordt dat door het evangelie de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. Een rechtvaardigheid die uit geloof en tot geloof is, zoals vers 17 al zei. Het is het evangelie wat hier genoemd wordt, het evangelie van Christus, of zoals het in vers 1 tot en met 4 genoemd wordt, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Het is een boodschap die van God afkomstig is en die handelt over de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat moet duidelijk zijn, hier al, want het is een waarheid die verderop in de Bijbel, maar ook eerder in de Bijbel al vermeld werd, dat de schrift slechts spreekt over Christus. De schrift spreekt over de Verlosser. De schrift openbaart immers God. Heel eenvoudig, de schrift is het woord van God en daarom wordt God in de schrift geopenbaard. Maar wanneer God geopenbaard wordt, dan zien wij Christus. Hij is de openbaring van God zelf. Dat wil zeggen dat als God over zichzelf spreekt, dan spreekt hij uiteraard over zijn Zoon. Dat kan niet anders. Dat is misschien wat moeilijk beginsel, maar het is wel degelijk een Bijbelse waarheid. Als God zich openbaart, als God zich vertoont, als God spreekt, of hoe dan ook maar, als God in communicatie treedt met de mens, dan gaat dat via en in de Zoon. En als God dus over zichzelf spreekt, als God spreekt sowieso, dan spreekt hij dus over de Zoon. Niet over ons, maar over Christus. Het evangelie is ook een evangelie van Christus. Niet een evangelie van de mens, niet een blijde boodschap van de zondaar, maar het is een blijde boodschap over Christus. Dat is belangrijk, want het betekent dat wanneer wij het evangelie prediken, dat we dan niets anders hebben te doen dan prediken van Christus. Er is niet anders. Je kunt er geen ander onderwerp bedenken, dat hoeft ook helemaal niet. Er is geen andere boodschap dan de boodschap die handelt over Christus, in wie God spreekt of door wie God spreekt en in wie wij gerechtvaardigd kunnen worden eventueel. Wel, nadat dat is aangekondigd in het eerste hoofdstuk, wordt vervolgens vanaf vers 18 tot aan het eind van het hoofdstuk gesproken over de noodzakelijkheid van het evangelie. De noodzakelijkheid van de verlossing van de mens. Er wordt op gewezen dat de mens ligt in de macht van de zonde, dat de mens van nature zelfs geneigd is om de waarheid ten onder te houden, in ongerechtigheid ten onder te houden staat er. En bovendien wordt er gezegd dat God de mensheid vervolgens heeft losgelaten. En de mensheid heeft zodanig losgelaten dat hij kan doen wat hij wil met zijn lichaam, dat hij kan voelen wat hij wil met zijn ziel, om dat woord dan maar te gebruiken. En ook dat hij kan denken wat hij wil in verband met zijn geest. En drie dingen die we vorige keer behandeld hebben naar aanleiding van het laatste stuk van het hoofdstuk. Waarin gezegd wordt dat God de mens naar lichaam, naar ziel en naar geest heeft losgelaten. God bemoeit zich niet meer met de mens. Er wordt niet gezegd hoe lang dat al zo is. Het is ook voor ons van geen enkele betekenis natuurlijk. Maar in ieder geval is het zo dat dat het een situatie is die ontstaan is na de kruisiging van de Heer Jezus. Immers in hem werd de wereld veroordeeld. Het eenvoudige principe dat hij zijn leven gaf voor onrechtvaardigen, voor zondaren, voor goddelozen, kortom voor de gehele wereld. En het betekent, zegt Paulus, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Het betekent dat God dus niet meer rekent met de wereld, omdat hij de wereld al lang dood verklaard heeft. Op juridische basis, op rechtvaardige basis, namelijk op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Dat is het. En dat klinkt niet als een blijde boodschap, dat weet ik wel, maar het is ook pas het begin. Het is de aanleiding. Waar hierop gewezen wordt, is dat de mensheid door God is losgelaten. Eenvoudig omdat de mensheid eerst God losliet, dat staat er ook natuurlijk bij, dat hebben we allemaal bestudeerd. Maar in ieder geval, dit is de situatie, dat God de mensheid heeft losgelaten. En dat vraagt dus om een blijde boodschap. Want dit op zichzelf is natuurlijk een tragische boodschap. Dat is helemaal geen blijde boodschap. Er is dus behoefte aan een blijde boodschap. Er is behoefte aan een boodschap die rechtvaardigheid brengt voor de zondaar, uiteraard. En daarop wordt hij gewezen. Wordt hij gewezen op de situatie van de natuurlijke mens, in ieder geval vandaag aan de dag. En wanneer dat allemaal naar voren gebracht is, dan begint hoofdstuk 2 met de opmerking: daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt. Daarom, dat wil zeggen, omdat wat vooraf gegaan is. Vanwege het feit dat de mens de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, vanwege het feit dat de mens God heeft losgelaten en dus gewoon zijn eigen leven leidt naar eigen goeddunken, omdat hij is, precies zoals de laatste verzen van dat hoofdstuk zeggen, namelijk vervuld van alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van neidigheid enzovoorts. Zo is de mens en daarom is hij niet te verontschuldigen. Aan de ene kant is hij zo en dus verdoemelijk om dat woord dan maar te gebruiken. En aan de andere kant is het zo dat hij de waarheid met betrekking tot God in ongerechtigheid en onderhoud, want er werd immers gezegd dat God zich aan de mens geopenbaard heeft, in ieder geval in de schepping, of via de schepping. Met andere woorden, hij heeft zichzelf gedemonstreerd in de details van de schepping. De mens kan God kennen uit de schepping, om het dan maar weer zo te zeggen. En om die reden, omdat de mens aan de ene kant zo'n zondaar is, zo'n onverbeterlijke zondaar is, en aan de andere kant weet wie God is, daarom is de mens niet te verontschuldigen. Dat is tenminste wat hier staat. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt. Want het maakt niet uit wie je dan bent. Dat is een thema wat hier herhaaldelijk in de Romeinenbrief naar voren komt. Wie je ook bent, je bent niet te verontschuldigen. Wij zijn immers degenen die anderen oordelen. Dat staat hier ook, hè. Wie gij zijt, die anderen oordeelt. Want staat er, waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven. Op het moment dat wij een ander oordelen, op het moment dat wij onze mening geven, of zelfs ons oordeel uitspreken, of zelfs het vonnis voltrekken over een ander, op dat moment veroordelen wij onszelf. Want staat er, want gij die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. Ja, we hebben ze alleen nog verborgen weten te houden, dat is het enige verschil. Dat mensen vandaag de dag veroordeeld worden, komt omdat het is uitgelekt wat ze gedaan hebben. Dat wij niet veroordeeld worden, komt omdat het van ons niet bekend is. Dat is het principe. En in ieder geval, dat is wat de schrift zegt. In principe zijn wij niet te verontschuldigen. Wij veroordelen anderen en daarom zijn we zelf verdoemelijk. Want wij zelf doen precies dezelfde dingen. Dat staat hier. En Paulus doet hier dus een beroep op het gezond verstand en misschien zelfs wel het gemoed, het gevoel ook meer van de mens. Want waar het om gaat is dat het terecht is dat wij anderen oordelen. Daar is geen bezwaar tegen, dat is op zich terecht. Maar het bewijst dat we dus weten hoe het dan wel zou moeten. En de vraag is dan vervolgens, waarom doen wij het dan niet beter? Het is een opmerking van, dus je weet het wel. Daar gaat het dan maar om. Waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Ik ken u niet, Paulus kent u waarschijnlijk ook niet, maar hij kende voldoende van de mens om te weten dat het zo in elkaar stak. En op grond van het feit dat het hier zo staat, herhalen we het maar gewoon. Want zo is het dan dus. Daar hoeven we elkaar niet eens voor te kennen. Hoeven we geen onderzoek voor te plegen. Dat weten we zo wel dat dat zo is. Dat wij zijn vervuld met ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid. En al wat daar verder volgt. Wat het ook is. Zie. En, wel, daarbij moet het dan duidelijk zijn dat er behoefte is aan zo'n evangelie. Dat er behoefte is aan redding voor ons. Maar wat moeten we dan? Het eigenaardige is dus dat wij anderen oordelen, daarmee onszelf veroordelen. En dan, hoe moeten we dan verder? Wel, zover zijn we hier nog niet. Want Paulus blijft nog even staan bij dit gegeven. Dat wij dus in feite, wanneer we anderen veroordelen, onszelf veroordelen. En terecht. Want staat er, vers 2, wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. Niet alleen dat wij anderen oordelen, maar ook het oordeel Gods komt naar waarheid over degene die zulke dingen doen. Naar waarheid, niet naar leugen, maar echt naar waarheid. U weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat als hier in Nederland voor het gerecht verschijnt, dat het een kwestie is van touwtrekken en van compromissen. Het is een kwestie van wie het sterkst is, of desnoods wie het meeste geld heeft, dat weet ik niet, afhankelijk van wie wij zijn zullen we verschillende antwoorden geven vermoedelijk. Maar het komt er in ieder geval op neer dat het een kwestie van touwtrekken is. En de officier van justitie stelt de eis. En dan heeft hij wisselgeld in meegerekend. Want die eis die wordt toch nooit ingewilligd. Meestal niet tenminste. Hè? Dan wordt het een beetje verminderd. En dat is dan de uitspraak. En dat is dan geregeld. En ik weet niet hoe u dat hebt. Maar ik heb wel eens voor de rechtbank gestaan. Inderdaad voor een verkeersovertreding. Maar één ding viel me wel op. Alles was al lang geregeld. Hè? Daar ben ik toen naartoe gegaan, dat had ik net zo goed niet hoeven doen, want dat maakt niks uit. Dat is al lang geregeld. En als je het er niet mee eens bent, dan moet je maar een hoger beroep. Want dat maken ze onderling uit, dat hebben de heren onderling al besproken. Ik heb er geen kritiek op, want zo gaat dat. En ik zou trouwens eerlijk gezegd niet weten hoe het anders moest. Want dat blijft natuurlijk problematisch. Wij kennen de waarheid niet, de rechter ook niet. Die moet erachter zien te komen, doet zijn best, maar ik kan het nooit vinden, ik kan het nooit zeker weten. Maar God wel. En dat is het, ik zou bijna zeggen, het lugubere wat hierachter steekt. De rechtbank kan je belazeren. Daar kan je mooie verhalen bedenken, kun je alibis verzinnen. Daar kun je mensen meenemen die in jouw voordeel zullen getuigen. Allemaal dat soort dingen. Dat is heel gebruikelijk hoor, dat is nog legaal ook in het algemeen. Maar waar het om gaat is, dat wanneer wij voor God voor het oordeel verschijnen, dan is het oordeel Gods naar waarheid. Daar hoeven we helemaal geen antwoord op te geven. Dat staat gewoon vast. Daar valt ook helemaal niet om te liegen. Want God weet dat wel. Het oordeel Gods is naar waarheid. Wij veroordelen anderen en wij kennen de waarheid niet eens. Maar het oordeel van God komt naar waarheid. En ik geef u de verzekering dat dat oordeel erger is dan ons oordeel. Vanuit onze onkunde. Wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En staat er, en denk gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel God zult ontvlieden? Het is een redenering waar je niet onderuit kunt, hè? Er staat gewoon dat wij anderen oordelen, terecht feitelijk, maar we dienen ons te realiseren dat wij dezelfde dingen doen en net zo schuldig zijn. Vervolgens wordt er dan gezegd, en God oordeelt net zo. Maar dan nog naar waarheid, dat is in de praktijk een graadje erger. Want er zijn heel wat dingen die naar onze normen wel toegestaan zijn, maar naar Gods normen helemaal niet. Dus het is nog een graadje erger. En bovendien, wanneer wij op voorhand al gezegd hebben dat we het ermee eens zijn, dat we terecht vinden dat anderen veroordeeld worden, wel, wij komen onder datzelfde oordeel. En niet van onszelf, maar dat van God, naar waarheid. En ook wij die anderen oordelen, zullen zelf geplaatst worden onder het oordeel van God. Dat staat er niet ronduit, maar dat staat gewoon vragenderwijze, omdat het zo logisch is. Er staat, denkt gij dit, o mens, in vers 3, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel God zult ontvlieden? Dus wanneer wij een oordeel over een ander uitspreken, dan moeten we er rekening mee houden dat een gelijksoortig oordeel over ons zal worden uitgesproken. En dat ons, daarmee bedoel ik uiteraard gewoon de natuurlijke mens. Want daar gaat het hier over. Het gaat hier niet over geloven, het gaat hier over de situatie van de natuurlijke mens. Dat moeten we natuurlijk wel even in de gaten houden, hè. Anders gaan ze weer zeggen dat ik gezegd heb dat een gelovige voor het oordeel van God komt. Dat is niet waar natuurlijk. Maar zover zijn we hier nog niet. Dat is nog een paar hoofdstukken verder. Hier gaat het over de positie van de natuurlijke mens die in het oordeel komt. En ook degene die hier op aarde oordelen over anderen zullen voor het oordeel van God komen en zullen door God geoordeeld worden. Dat is de gedachte. En dan staat er, vers 4, of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid God je tot bekering leidt? Wanneer wij als natuurlijk mens zouden denken, misschien, dat wij dat oordeel God zouden ontvlieden, dan zegt Paulus, als dat zo is, dan veracht je de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid. Want hoe dan ook, in het evangelie wordt geopenbaard de rechtvaardigheid Gods, uit geloof tot geloof. En het punt is, dat wanneer we die rechtvaardigheid uit het geloof van Christus niet accepteren, dat wil zeggen, wanneer we de rijkdom zijner goede tierenheid verachten, wanneer we zijn verdraagzaamheid verachten, zijn langmoedigheid, wel, dan komen we inderdaad in dat oordeel. Want het is natuurlijk zo, dat wij vandaag aan de dag, dat een natuurlijke mens vandaag aan de dag kan doen en laten wat hij wil, kan leven zoals hij zelf wil. Maar hij moet niet denken dat aangezien God vandaag niet oordeelt, dat hij daarom ook in de toekomst niet zou oordelen. Want als je dat denkt, dan ben je inderdaad die rijkdom zijner goede tierenheid aan het verachten. Het feit dat God de mens nu niet oordeelt, is omdat God goedertieren over ons is. Omdat God verdraagzaam is. Omdat God langmoedig is. Waarom? Omdat die goedertierenheid van God, de langmoedigheid van God, ons tot bekering leidt. Of zoals Peter het zegt, die langmoedigheid Gods, die moeten we voor zaligheid achten. En dan moeten we twee dingen uit elkaar houden in verband met dit gedeelte. Dat is aan de ene kant dat er gesproken wordt over de toorn Gods die geopenbaard wordt over de mens, in een bepaald opzicht, maar daar hebben we al over gesproken naar aanleiding van vers 1. Dat betekent niet dat het oordeel van God geopenbaard wordt over de mens nu. De toorn van God wel. En nogmaals, tot een bepaald niveau. Het oordeel van God wordt niet geopenbaard vandaag aan de dag. Integendeel, het zou strijdig zijn met de aard van de bedeling waarin wij leven. Wij leven immers onder de heerschappij van de genade. Het is de apostel Paulus die leert dat er in de hemel een genadetroon staat. Dezezelfde Romeinenbrief spreekt er trouwens over, dat genade heerst. Dat de dood geheerst heeft door die ene, namelijk door Adam. En dat genade heerst door die ene, namelijk Christus. Genade regeert, dat betekent dat God niet de mens oordeelt nu. Maar dat betekent aan de andere kant niet dat dat oordeel dan dus niet komt. Dat oordeel komt namelijk wel. En het feit dat de mens nu maar aan kan leven zonder dat God ingrijpt in zijn leven of in de wereld of hoe dan ook, dat wil nog niet zeggen dat God dat in de toekomst niet zal doen, want in de toekomst gebeurt dat juist wel. En daar wordt hierover gesproken, er wordt op gewezen dat de mens dus wel degelijk in het oordeel van God terechtkomt, al ziet het er op het moment niet naar uit. Want staat er, vers 5, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergader gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat is wat de natuurlijke mens nu doet. God grijpt niet in, God verbiedt hem niks. Dat is vroeger ook wel eens anders geweest. Maar het is in de tegenwoordige bedeling zo dat God inderdaad niet ingrijpt. Maar het punt is dat elke zonde die de zondaar doet, inderdaad genoteerd wordt. En dat de straf die er is op de zonden van de mens in het algemeen gesproken, dat die straf op de zonden, dat die straf zich ophoopt zoals de zonden zich ophopen. Die zonden zullen geoordeeld worden, maar in de toekomst. Niet nu. Er zijn mensen die denken dat God vandaag aan de dag oordeelt, dat is echt niet zo. En de wereld, de ongelovigen zou ik bijna willen zeggen, die weet wel beter. Die ervaren ook dat God niet ingrijpt. En als iemand dat kan ervaren, zijn zij het. Dat ze God kunnen lasteren, zonder dat ze daarbij dood neervallen of zo. God grijpt niet in. Dat is vroeger wel anders geweest, maar de tegenwoordige bedeling niet. Het punt is dat men nu kan doen en laten wat wil, dat men God kan lasteren zelfs. Maar dat die zonden zich ophopen en slechts tot resultaat hebben dat men zich vergadert toorn als een schat. Dat is wat hier vers 5 zegt. God is langmoedig over ons, inderdaad, niet willende dat enige verloren gaan, zegt de apostel Petrus, 2 Petrus 3. God is langmoedig over ons en hij zegt, ach die langmoedigheid Gods voor zaligheid, want zegt Paulus hier, die goedertierenheid en die langmoedigheid van God, die leidt ons tot bekering, vers 4. Dat betekent dat er in de tegenwoordige bedeling in ieder geval altijd de mogelijkheid overblijft om zich te wenden tot de Heer, om de naam des Heren aan te roepen om behouden te worden. Om gerechtvaardigd te worden uit geloof tot geloof, om het dan maar zo te zeggen weer. Die mogelijkheid blijft altijd, daarom is God goedertieren. Maar wanneer we niet zo ver komen en die boodschap omtrent de Christus niet accepteren, dan betekent dat gewoon dat die zonden alsnog in de toekomst geoordeeld zullen worden. Wanneer? Nou, dan staan er twee verschillende uitdrukkingen. Er staat namelijk, naar u, in vers 5, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf een toorn als een schat. Dat wil zeggen, het hoopt zich op. Toorn hoopt zich op, omdat de zonden zich ophopen. En gij verzamelt uzelf een toorn als een schat in de dag des toorns. En dan vervolgens, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dan gaat het hier in principe om één zaak, om één gedachte, namelijk dat de zonden van de mens in de toekomst uiteindelijk een rechtvaardig, onder het rechtvaardig oordeel van God zullen komen, wat naar waarheid is. Alleen, er worden hier twee uitdrukkingen gebruikt, omdat het gaat om toch uiteindelijk twee verschillende dingen. Op twee verschillende wijzen namelijk komt dat rechtvaardig oordeel Gods tot uitdrukking. Dat is in de eerste plaats, staat hier, in de dag des toorns. En ik heb er al eerder op gewezen, en doe het dan nog maar een keer. Toorn heeft te maken niet met de jongste dag en met de eeuwigheid die daarna volgt. Toorn heeft niet te maken met de poel des vuurs. Toorn heeft te maken met dat wat geopenbaard wordt tijdens het aardse leven van de mens. Hier in deze oude wereld en tijdens dit leven. Dat hebben we al gezien naar aanleiding van vers 18 van hoofdstuk 1. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Het is dus iets wat tijdens dit aardse leven gebeurt. En dat in tegenstelling tot dat rechtvaardig oordeel Gods. Want dat rechtvaardig oordeel Gods is de definitieve eindafrekening. En in principe is dat op de jongste dag. En de jongste dag, dat is een Bijbelse term, uiterste dagen, hè? De jongste dag, dat is de laatste dag van deze oude wereld. Eigenlijk nog een dag later, als het nou helemaal over gaat. Hè? Zo laat als maar mogelijk is. Dat is dat wat plaatsvindt voor de grote witte troon, nadat deze oude hemel en deze oude aarde zijn verdwenen. Volgens Openbaring 20 is dat, geloof ik. Of anders 19, dat ik eigenlijk zo hou niet. 20, hè, ja. Nou, waar het om gaat is dat het rechtvaardig oordeel is de eindafrekening, maar die toorn van God, dat is iets wat geopenbaard wordt voordat het zover is, om een bepaalde reden. En van toorn hebben we al gezien dat die geopenbaard wordt over de mens nu, eenvoudig omdat de mensheid God heeft losgelaten. Daarom heeft God inmiddels in ieder geval de mensheid losgelaten. Ten laatste was dat dus bij de kruisiging van de Heer Jezus, waar hij de hele oude schepping in feite geoordeeld of gedood heeft. Sindsdien heeft God de mens losgelaten en de consequentie daarvan is de toorn die over de mens komt. Want het is natuurlijk een kwestie van toorn. Toorn van God die over de mens komt, omdat God de mens loslaat. Maar het rechtvaardige oordeel ligt in de uiteindelijke toekomst. Nu is het zo dat hier in dit gedeelte, vers 5 van Romeinen 2, gesproken wordt over het vergaderen van toorn als een schat tot een bepaald moment in de toekomst. Dat wil zeggen, het wordt nu niet geoordeeld, maar het gaat om iets wat in de toekomst gebeurt, wanneer de verdraagzaamheid en de langmoedigheid en de goedertierenheid van God tot een eindpunt is gekomen. Want God is langmoedig. En ik heb eens iemand horen zeggen, dat betekent dat God een lange moed heeft. Hè? Maar dat betekent tevens dat er wel degelijk een eind aan komt. Die langmoedigheid Gods, die wordt immers in verband gebracht in de schrift met het uitblijven van de wederkomst van Christus. Dat is de langmoedigheid van God. En daarnaast wordt dan gesteld de uitdrukking goedertierenheid van God. Maar het gaat om hetzelfde principe, dat die wederkomst van Christus uitblijft. En nou gaat het niet om de wederkomst als zodanig, maar waar het om gaat is dat als de Heer wederkomt, dan komt hij als de koning en dan komt hij om te oordelen. Op dat moment wordt de toorn van God geopenbaard, definitief, over de volkeren. Toorn, niet oordeel, toorn, wordt definitief geopenbaard over de mensheid. Dat is waar wij ook in feite nu naar uitzien. Wij zien als gelovigen nu uit naar het moment dat de toorn Gods over de aarde geopenbaard wordt, te beginnen bij Israël en vervolgens bij de volkeren. En de hoopvolle gedachte daarbij is, voor ons, dat wij voordat het zover is, van de aarde zullen worden weggenomen. Dat is een heel eenvoudige zaak. Er wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat God ons behoudt van de toekomende toorn. Zie? De toorn. Het gaat niet over het oordeel, het gaat over toorn. Het gaat niet over de jongste dag. Het gaat over de toorn van God die inmiddels binnen afzienbare tijd over de aarde, over de levende mensheid, over de volkeren dus, zal geopenbaard worden. En wanneer gebeurt dat? Nou, dat is makkelijk. Wanneer zou dat nou gebeuren? In de dag des toorns. Dat staat hier ook. Gij vergadert uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns. Want de toorn wordt geopenbaard definitief in de dag des toorns. Er is een periode in de heilshistorie die nog toekomst is, die zo genoemd wordt. De dag waarin de toorn van God geopenbaard wordt over de levende mensheid en in verband nog met deze oude schepping, want die toorn is de inleiding tot het oprichten van het koninkrijk van Christus over deze oude schepping. Ja, als je denkt dat dat al gebeurd is, dan begrijp je er nou niks meer van natuurlijk. Maar dat ligt echt nog in de toekomst. Ik denk bijvoorbeeld aan Openbaring 6, waar die uitdrukking ook genoemd wordt. Daar wordt gesproken over een moment. In de toekomst, om precies te zijn, het is eigenlijk aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar ik ga dat nou niet verder verklaren, want dan wordt het nodeloos ingewikkeld. Hè? Maar dan wordt gezegd in vers 15 van Openbaring 6, en de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten der overduizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toren des lams, want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan. En hier wordt dus aangekondigd de dag des toorns. In het Oude Testament wordt het ook wel genoemd de dag der wraken onze Gods. Toorn en wraken zijn in de Bijbel in feite synoniem. Het heeft te maken met vergelding. Toorn heeft ook te maken met vergelding in de Bijbel. Bij ons in het Nederlands niet. Bij ons betekent toorn zoveel als iemand kan zich niet langer beheersen. Hij wordt kwaad. Hè? Hij heeft een gebrek aan zelfbeheersing. Dat is het niet hoor. Toorn in de Bijbel is een rechtvaardige toorn. Het is een reactie op dat wat gebeurt. Een rechtvaardige reactie op eigenlijk laster. Want daar komt het op neer. Maar laten we zeggen, een reactie op de zonde van de mens. De toorn Gods wordt geopenbaard uiteindelijk in de dag des toorns. En voor zover die toorn van God dus nu niet geopenbaard wordt, komt dat in ieder geval in de toekomst. En nou zou je zeggen, als je dat commentaar zo leest hier in Romeinen 2, dan zou je zeggen, nou ja, wat maakt dat nou eigenlijk uit voor bijvoorbeeld die mensen aan wie die, of tot wie die brief toen geschreven werd. Want duidelijk moet zijn dat die mensen inmiddels al lang zijn overleden en dus helemaal niet in die dag des toorns terechtgekomen zijn. Zie, dan zou dat hele argument weer niet meer kloppen. En vandaar dat er gewoon achteraan staat de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Want hoe dan ook, de toekomst van de natuurlijke mens is uiteindelijk het rechtvaardig oordeel van God op de jongste dag. Het oordeel van voor de grote witte troon. De dag dat hemel en aarde voorbij gaan. Maar dat is maar de helft van de waarheid, want de andere waarheid is dat ook de toorn Gods geopenbaard wordt over de mensheid. Nog voordat het zover is, gaat over de levende mensheid. Dat treft niet ieder mens, dat treft alleen de dan levende mens. Levend in de oude norm, dat wil zeggen levend als onderdeel van de oude schepping. Want, en ik weet niet of u zich dat realiseert, maar de Bijbel kent in ieder geval twee verschillende huishoudingen. Dat is een ander woord voor bedeling. Hè? Maar kent in ieder geval twee verschillende bedelingen of huishoudingen die te maken hebben met de natuurlijke mens. Met deze oude wereld. En dat is in de eerste plaats een huishouding die begint bij Adam. Dus bij de eerste mens zal ik maar zeggen. En die uitloopt tot aan de jongste dag. Tot aan het eind van de hele heilshistorie. En het is een huishouding die verband houdt met de individuele mens. Men noemt het ook wel de bedeling van het geweten. Maar het is een huishouding waarin het erom gaat of de mens zich inderdaad onderwerpt aan de wil van God. In hoeverre hij in overeenstemming met de wil van God geleefd heeft. Het gaat puur om zijn leven hier op aarde. En wat hij ervan gemaakt heeft. Want vergis u niet, van de natuurlijke mens wordt wel degelijk gezegd dat hij geoordeeld wordt op grond van zijn werken. Vers 6, Romeinen 2, het volgende vers. De dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal na zijn werken. Persoonlijk. God zal ieder mens, ik praat nog steeds over de natuurlijke mens, God zal ieder mens vergelden naar zijn werken, individueel. En daar houdt God rekening mee. Zodat van elk natuurlijk mens gezegd kan worden dat hij zichzelf een schat verzamelt in de dag van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat is gewoon de jongste dag. De uiterste dag.
Ja. In hoeverre hebben de viool en schaal dan die uitgegoten van en ook die 7 jaar dat God het
ja. Dat heeft met de toorn te maken. Ik praat nu alleen nog over het oordeel op de jongste dag. Over het andere kom ik zo terug. Het gaat er nu om dat God er een huishouding op nahoudt, een administratie op nahoudt in verband met de natuurlijke mens. Dat sinds Adam en dat tot aan de jongste dag gaat over de gewoon op aarde levende mens. Wie is wat hij gedaan heeft, hoe zijn werken, zijn levenswandel. Want dat bestaat wel degelijk hoor. God is echt geïnteresseerd in de levenswandel van de mens. In principe. Ik ga er nou niet verder op in, want het is nou heel het onderwerp niet. Het gaat erom dat die mens dus aan het eind van het verhaal geoordeeld wordt. Aan het eind van de geschiedenis, op de jongste, de laatste dag dus. Maar aan de andere kant is het zo, dat sinds Noach, dat wil zeggen sinds de zondvloed, God een andere huishouding erop nahoudt. Tegelijkertijd met die eerste. Maar het is een huishouding, een bedeling, waarin God niet rekent met individuen, maar waarin God rekent met volkeren, met natiën. Want zo goed als God aan de ene kant rekent met mensen persoonlijk, met Adam, met Seth, met Enos, met Kenan, en hoe die lui allemaal maar geheten hebben, individueel, zo rekent God ook met volkeren. Want God is niet alleen de schepper van de mens, God is ook de schepper van de volkeren. Het is God geweest die gewild heeft dat de mensheid verdeeld zou worden in volkeren. Na Noach, na de zondvloed dus. En de mens wilde dat niet, maar God heeft het geforceerd bij de spraakverwarring in Babel. Hij heeft de mensheid verdeeld over de aarde, of anders gezegd, hij heeft de aarde onder de mensheid verdeeld. Ja, een heel eenvoudige gedachte. En God rekent aan de ene kant met individuen, maar daarnaast rekent hij wel degelijk met volkeren. Collectief, als geheel, als blok. Namelijk met bijvoorbeeld, nou in ieder geval ook Israël. Dat weet ik wel, dat is weer een verhaal apart. Maar niet alleen Israël, maar al die andere volken, die houdt God bij. Er staat er niet voor niks een register in de schrift van al die 70 volkeren. Die elk een eigen gebied hadden gekregen op aarde, eigen taal en eigen landpalen. Dat staat er allemaal bij. Daar rekent God mee, met een volk als blok. En God beschouwt een volk alsof het een mens is. Met een geboorte, met een opgroeien en met een hele levenswandel tot een bepaald eindpunt. En dan moet het duidelijk zijn dat daarbij voorkomt dat bijvoorbeeld een volk geoordeeld wordt, misschien wel honderden en soms zelfs duizenden jaren nadat het volk als volk tegenover God gezondigd heeft. Dat komt voor. En ik denk natuurlijk aan Israël, want daar komt het in ieder geval voor. De situatie van het volk van Israël vandaag, die is veroorzaakt, hoe dan ook, doordat ze haar Messias verwierp. Doordat Israël haar Messias verwierp. Daar kan geen levende Israëliet vandaag aan de dag wat aan doen. Dat wordt zelfs geen enkele levende Israëliet individueel kwalijk genomen. Maar de consequenties ervan rusten wel op het volk als zodanig, als geheel. En zeg maar nou niet dat niet kan, want dat kan heel goed. Wij weten heel goed, wij praten allemaal over het Nederlandse volk op een manier alsof we er zelf niet bij horen. Alsof we er ook niks mee te maken hebben, we hebben het ook niet in de hand, het gaat allemaal buiten ons om. En zo is het nou net precies. Want het zijn twee verschillende dingen, het volk als geheel en het individu. En beide dingen worden door God geregistreerd. Beide maken deel uit van een verschillende huishouding. En aangezien de mens een wezen is wat bestemd is voor de eeuwigheid, dat wil zeggen, hij houdt niet op te bestaan nadat zijn lichaam gestorven is. Aangezien de mens dus leeft, laten we maar zeggen, voor eeuwig, altijd durend dus. Aangezien dat zo is, is het dus heel goed denkbaar dat de mens geoordeeld wordt nadat deze oude schepping voorbij is. En dat loon naar werken uitbetaald wordt met ingang van de jongste dag. Dat wil zeggen bij de aanvang van de eeuwigheid. Dat kan heel goed. Maar daar staat aan de andere kant tegenover dat een volk slechts bestaat uit levende mensen. Een volk bestaat niet uit dode mensen. Een volk bestaat uit levende mensen. Dat betekent dat in de eeuwigheid geen sprake meer is van volkeren. Een volk is een bestaansvorm, een bestaanswijze in deze oude schepping. Die is in de loop van deze oude schepping tot stand gebracht. En wanneer die volkeren dus geoordeeld moeten worden, wanneer een eindafrekening over die volkeren moet zijn, moet dat dus ook gebeuren tijdens deze oude wereld, tijdens het bestaan van deze oude schepping. Wat het eigenaardig is, en ik weet wel, er zijn gedachten die niet algemeen gehoord worden, maar het is natuurlijk duidelijk dat iemand als David al lang geen deel meer uitmaakt van het volk van Israël. En als u sterft, dan maakt u ook geen deel meer uit van het Nederlandse volk. Echt niet, u wordt uit het register geschrapt, daar hoort u niet meer bij. En wat er dan verder met het volk gebeurt, u hebt er niets, maar ook niets meer mee te maken. Wanneer een mens sterft, keert hij terug tot zijn vaderen staat. Maar hij houdt op deel uit te maken van zijn volk. Zie? En het punt is dus dat een volk slechts bestaat in deze wereld, en wanneer er loon naar werken of straf naar zonde, want dat is precies hetzelfde, gegeven moet worden, ook aan volkeren, dan kan dat niet gebeuren op de jongste dag, want dan hoeft het niet meer, dan is het te laat. Die volkeren bestaan dan niet meer. Volkeren zijn een tijdelijke bestaansvorm hier in deze wereld. Als volkeren dus geoordeeld moeten worden, moet het gebeuren voor de jongste dag. En dat gebeurt dus ook. En dat is eigenlijk wat de wereld op dit moment staat te wachten. De volgende fase in Gods plan, is inderdaad het oordeel over de volkeren. En wanneer dat gebeurd is, dan zijn alle volkeren weer verenigd. Ja, dat is echt waar. Het punt is dat pas bij Noach de mensheid verdeeld werd in volkeren. En de zaak is dan ook dat voordat de laatste dag er is, de mensheid weer verenigd wordt. Dat wil zeggen, al die volkeren worden weer verenigd. Hoe? Eenvoudig doordat ze onderworpen worden weer aan één koning. En één koninkrijk, dus dan is het weer één volk. Ja. Want die beloften over dat al de volkeren der aarde gezegend zouden worden in Abraham, of in het zaad van Abraham, die worden daardoor vervuld. Doordat alle volkeren verenigd worden in één, en al die volkeren krijgen deel aan de zegeningen van Israël. Omdat het Israëlitisch koninkrijk is, wat straks wordt opgericht. Omdat immers de erfgenaam van de troon van David, de troon van Israël, dus over alle volkeren zal regeren, komen de zegeningen van Israël over alle volkeren. Want alle volkeren worden verenigd. Worden weer tot één gemaakt. Zo werden dus na verloop van bepaalde tijd de mensheid verdeeld in volkeren. En voordat het einde daar is, worden de volkeren weer verenigd onder één koning. En die toorn waar het over gaat, die dag des toorns waar het hier over gaat, maar waar het altijd in de Bijbel over gaat, is de periode in de heilshistorie waarin de volkeren aan Christus zullen worden onderworpen. Dat gaat gepaard met de openbaring van toorn over de volkeren. En volkeren bestaan uit levende mensen. Het gaat dus over een toorn over de levende mensheid op dat moment. Begrijpt u wel? En er zijn maar twee manieren, nou eigenlijk maar één manier om eraan te ontkomen. Dat wil zeggen, je moet als levend mens van deze aarde verdwijnen. Daar komt het op neer. Maar dat is nog niet een oordeel van de jongste dag. Dat is nog niet het moment waarop de mens persoonlijk verantwoording over zijn eigen zonde moet afleggen. Helemaal niet. Het gaat over de volkeren. En als onderdeel van zijn volk valt men onder de vloek die over de volkeren komt eventueel. En wanneer de volkeren gezegend worden, dan heeft men daar deel aan. Tenzij men voor die tijd sterft. Of tenzij men voor die tijd niet naar beneden gaat, maar omhoog gaat, namelijk naar de hemel. Want dat is wat ons overkomt dan. He? We verdwijnen van de aarde. Dat moet ook wel. Anders zouden wij deel hebben aan het oordeel wat zou komen over het Nederlandse volk. En dat kan niet. Dat kan niet, dat is een inconsequentie. Want volgens Gods rekening, volgens de wijze waarop God rekent, daar komen we in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 nog over te praten. Maar volgens de wijze waarop God rekent, behoren wij niet eens tot het volk van Nederland. Tot het Nederlandse volk. Want wij zijn al lang gestorven voor God. Zodat als God die toorn openbaart over de volkeren en de volkeren aan zich gaat onderwerpen, dan kan die toorn nooit over ons komen. Want wij maken daar geen deel van uit, officieel. En dus is maar één oplossing. Nou ja, oplossing. Hè? Maar als je van deze kant komt, is het één oplossing. Dat is dat we inderdaad van de aarde worden weggenomen. Er is een andere reden voor natuurlijk. Dat is dat we op aarde ook helemaal niet thuis horen. Niet alleen onder ons volk niet, maar niet eens op aarde. We hebben een hemelsburgerschap ontvangen. Maar goed, dat is hier in Romeinen 2 natuurlijk nog lang niet aan de orde. Maar daar hangt het wel mee samen. Het punt is dus dat we eerst verwachten de dag van het recht van de toorn, of de dag der wraken, zoals dat heet. En daarna verwachten we dan nog eens een keer die dag van het rechtvaardig oordeel Gods. En die dag van het rechtvaardig oordeel Gods komt in principe over alle mensen die ooit geleefd hebben. Ik heb het over de natuurlijke mens nog steeds. En de dag des toorns komt over de mensheid die op dat moment in die dag op aarde leeft. En dat is het. Zie? Dus hoe dan ook, in de tijd waarin wij nu leven, de dag der genade wordt het genoemd, de tijd waarin genade regeert, komt er geen toorn, noch oordeel over de mensheid. Er gebeuren wel vreselijke dingen, maar dat is niet Gods toorn in die zin. Het is ook niet Gods oordeel in die zin, want dat doet God niet. Wat God gedaan heeft, voor zover het toorn over de mensheid komt, is dat een toorn die eruit bestaat, dat God de mensheid heeft losgelaten. Maar dat betekent twee dingen tegelijkertijd. Dat betekent aan de ene kant dat God de mensheid dus niet zegent. Nou ja, dat lees de krant, zou ik zeggen. Deze keer, hè. Dat betekent dat God de mensheid niet zegent, want die heeft hem losgelaten. Maar dat betekent ook dat God de mensheid niet oordeelt, want die heeft hem losgelaten. En die toorn bestaat er dus uit dat God hem heeft losgelaten. Maar dat hebben we gezien in hoofdstuk 1, uitgebreid. toorn Gods geopenbaard over de mens die God losliet. Wel, God heeft hem losgelaten. Maar dat blijft niet zo, want in de toekomst bemoeit God zich wel degelijk weer met de mensheid, met de volkeren, met zijn wereld, zijn schepping. Zijn oude schepping weliswaar. Maar juist omdat het een oude schepping geworden is, omdat er al in Christus een nieuwe tot stand gekomen is, bestaat die bemoeienis eruit dat hij deze oude wereld ook daadwerkelijk aan zich zal onderwerpen, ook in de praktijk. En waaruit blijkt dat dan? Uit het openbaar worden van die toorn van God in de dag des toorns. Want als die goede tierenheid en die langmoedigheid van God voorbij is, die van deze bedeling, dan begint de volgende bedeling inderdaad met de openbaring van die toorn van God. Met een moment inderdaad dat de koningen en de machtigen op de hier op aarde, openbaring 6, wat we zojuist lazen, hè, dat die zullen erkennen wie er op de troon zit, nota bene. Maar zullen zeggen, verberg ons van de aangezicht van degene die op de troon zit en voor de toren des lams. Want de dag zijn toorns is gekomen, ze weten het precies. Maar de verbergen heeft geen zin, uiteraard. God weet hen te vinden. Want hij zal de volkeren onderwerpen. Hij zal zijn toorn openbaren. De grote verdrukking wordt het ook wel genoemd. Hij zal zijn toorn openbaren over de mensheid, over de volkeren. En hij zal die volkeren aan hen onderwerpen. Zodat we geen verbeelding moeten krijgen. Moeten niet uit de praktijk vaststellen, zoals op de wijze van de wetenschap. Hè? Uit de praktijk vaststellen dat God blijkbaar niet bestaat, want hij doet helemaal niks. Dat hij helemaal niks doet in deze wereld, dat is op zich juist. Precies zo is dat juist. Wat God eventueel doet, is ons eruit halen. Is ons trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. En dan praat ik niet over de opname van de gemeente. Maar praat ik over wat er met ons gebeurt zodra we tot geloof gekomen zijn. Dan zijn we getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Wij worden getrokken uit deze wereld. Wij worden geplaatst in zijn koninkrijk. Beter gezegd nog, wij worden geplaatst in Christus in de hemel. Maar dan blijft dus staande dat God zich dan niet met deze wereld bemoeit. En wanneer men dat vaststelt, dat God dat niet doet, is dat juist? Moeten wij niet komen met ja maar en dan proberen te bewijzen dat God toch wel wat doet? God doet niks. God haalt mensen hieruit als ze tot geloof komen. En dat is alles. En als God wel wat doet, zal dat een handelen zijn in toorn, in vergelding, in wraak. Het is nou bijna 2000 jaar lang dat we leven in de dag der genade. En al die 2000 jaar lang hebben de volkeren hun schuld opgestapeld als een schat. Ze hebben toorn verzameld als een schat. Want die toorn die in die 2000 jaar geopenbaard had moeten worden, is gewoon opgestapeld en uitgesteld tot de toekomst. Want God blijft een rechtvaardig God. En hij zal oordelen naar waarheid over de volkeren. En als u daar geen deel aan wil hebben, wel, dus één heel eenvoudige oplossing. Dat is het evangelie van Christus, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Wat ons zegt dat wij gerechtvaardigd kunnen worden op grond van geloof, individueel. Maar dan verliezen we wel de banden met deze oude wereld, uiteraard. Anders kan het niet. Dat betekent dat we inderdaad onze afstamming verliezen als we tot geloof komen. En zelfs als we een Israëliet waren, dan nog houden we op Israëliet te zijn, omdat we deel uitmaken van een ander, niet een aards, maar een hemels volk. Dat is het verhaal. Nou, we komen daar nog uitgebreid tot terug, maar het is inmiddels alweer de hoogste tijd voor de koffie. En zo zijn we dan weer terug in Romeinen 2, waar gesproken werd over de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. In vers 5. En dan wordt erbij gezegd dat over de toorn, zowel als over het oordeel, er staat welke in ieder vergelden zal naar zijn werken. Wat er gezegd wordt is dus dat ieder vergolden zal worden naar zijn werken. De werken die hij ooit gedaan heeft. En dat heeft dus de dubbele betekenis van dat aan de ene kant vergolden zal worden naar de werken van de individuele mens. Van de mens persoonlijk dus. Maar aan de andere kant ook dat er een oordeel komt over de werken van de volkeren. De werken die door de volkeren als volk zijn gedaan. En dan neem ik maar weer als voorbeeld Israël. Israël is overal het voorbeeld van, dus er is geen ander voorbeeld. Hè? Neem ik als voorbeeld weer Israël. Een volk wat inderdaad ooit in het verleden en tot vandaag de dag en zelfs in de toekomst onder het oordeel van God, of in ieder geval onder de toorn van God kwam, dat is beter gezegd natuurlijk, vanwege dat wat het volk gedaan had. Het volk ging in ballingschap, ik prik maar even een paar bekende gedeelten van die geschiedenis. Hè. Het volk van Israël ging in Babylonische ballingschap. Het land lag 70 jaar braak, wordt er uitdrukkelijk gezegd. Het land werd 70 jaar lang woest gelaten, om de eenvoudige reden dat Israël gedurende 490 jaar haar sabbatjaren niet gevierd had. Dat betekent dat er 70 sabbatjaren waren overgeslagen totaal. 70 jaren waarin het land woest had moeten gelaten. Waarin men het land woest had moeten laten. Dat had niks opgebouwd mogen worden. De Heer zei, jullie hebben het niet gedaan, dan doe ik het alsnog. En dan stuurde Israël het land uit. En legde het land 70 jaar braak. Kijk, het moet duidelijk zijn dat de generatie over wie dat oordeel kwam, echt niet aangerekend kon worden dat men 490 jaar, 483 jaar tevoren, geen sabbatjaar gehouden had. Dat niet, daar kon je die mensen individueel niet aanrekenen, maar het werd het volk aangerekend. En dan blijkt ook dat het een oordeel is over het volk, maar het wilde helemaal niet zeggen dat dus ook de individuele leden van dat volk die straf of die dat oordeel droegen, want dat was niet het geval. Dus duidelijk dat de profeten zeggen tegen degenen die in ballingschap gingen, van nou, jullie zitten daar nou in Babel en doe me rustig aan, bouw daar maar huizen, want jullie komen niet meer terug. Dat wil zeggen, want er moet eerst minstens 70 jaar overheen gaan voordat die ballingschap om is. Denk maar niet dat de Heere toelaat dat je eerder terugkeert. Dus krijg maar kinderen, staat er, en bouw daar maar huizen. Dat wil zeggen, ze vielen onder het oordeel van hun volk in de zin van, ze werden het land uitgezet. Maar verder ging het bepaalde mensen uit Israël bepaald wel voor de wind, ook in de ballingschap. Dat was niet altijd even makkelijk, maar het leven is natuurlijk nooit al te makkelijk. Maar in het algemeen was het zo dat degene die zich onderwierpen aan de Heer, wel degelijk op de een of andere wijze aan dat oordeel ontkwamen. Het was een oordeel wat over het volk kwam. Dus waar het nou om gaat is dat er toorn komt over de volkeren als zodanig, dat wil zeggen als volk, en dat er toorn komt over mensen als mens, individueel, en dat uiteindelijk in ieder geval al de werken, zowel die van de volkeren als die van de individuele mens, geoordeeld zullen worden. Dat is de gedachte. En dat wordt hier zo uitdrukkelijk gezegd, omdat dat vandaag aan de dag niet gebeurt. Want anders hoeft het niet gezegd te worden immers. Dan was het een duidelijke zaak. Maar het gaat erom dat dat nu niet gebeurt, maar er wordt gezegd, het gebeurt in de toekomst wel degelijk. Denk niet dat je zomaar er vanaf komt, want dat is niet waar. In de toekomst komt dat oordeel. En dan staat er uitdrukkelijk, welken ieder vergelden zal na zijn werken. Vers 6. Want de mens, of laat ik maar gewoon in breder verband spreken, de oude schepping, de volkeren dus, de mensen, worden geoordeeld naar hun werken. Er is een heel eenvoudig Bijbels principe dat zegt dat de arbeider zijn loon waardig is. En dat geldt op alle manieren. Dat geldt positief en negatief net zo goed, want dat is precies hetzelfde. De arbeider is zijn loon waardig, dat wil zeggen, en dan komt er een uitweiding daarover in de versen 7 tot en met 11. Er staat degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Dat wil zeggen degene die de goede kant gezocht hebben, die zich met de goede dingen hebben bezig hebben gehouden, die ontvangen eeuwig leven, staat hier. En de andere kant, maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Het gaat dus om een oordeel, om een toorn, die komt over de werken van de mens, over hoe hij leeft. En zo wordt het er nog eens een keer gezegd. Het wordt samengevat, vers 9 en 10. Eerst nou weer negatief. Er staat verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen. Dat betekent dus gewoon over alle mens. Hè? Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. Eerst van de Jood en ook van de Griek. Dus er wordt dezelfde gedachte als die van vers 8 nog eens herhaald. Vers 8 spreekt immers over degene die twistgierig zijn en de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam. Wel hen zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Dus, samengevat, verdrukking en benauwdheid, vers 9, over alle ziel des mensen die het kwade werkt. En voor degene die niet begrijpt wat alle zielen staat er nog eens uitdrukkelijk bij. Dat betekent van zowel de Jood als ook van de Griek. Zelfs eerst van de Jood en ook van de Griek. Want alle ziel des mensen betekent inderdaad gewoon alle mensen. En dat geldt in het negatieve, maar het geldt ook in het positieve dat er beloning is. Namelijk, vers 10, maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar in beide gevallen gaat het dus over werken, die het kwade werkt of die het goede werkt. En ongeacht of iemand dan Jood of Griek is, dat maakt helemaal niet uit. Er is beoordeling, er is vergelding. God zal een ieder vergelden na zijn werk. En hij doet dat met Jood en met Griek en met elk individu en met de volkeren. Het maakt allemaal niks uit. Want, vers 11, volgende vers. Want er is geen aanneming des persoons bij God. En dat is, het is eigenlijk wat vreemd dat toegelicht moet worden. Hè? Er is geen aanneming des persoons bij God. We hebben vanuit twee verschillende achtergronden te maken met een gedachte alsof er wel aanneming des persoons zou zijn bij God. De ene kant hebben wij hier in Nederland, niet alleen hier in Nederland, maar juist hier in Nederland hebben we te maken met de Calvinistische leer der uitverkiezing, waar het er in de praktijk dan toch op neerkomt, hoe verschillend er ook over gedacht wordt, maar het komt er in de praktijk op neer dat God uitverkiest. Dat er bij God dus aanneming des persoons is. Het betekent zoveel als God je aangenomen heeft, komt het wel goed. Heeft God je niet aangenomen, dan kun je nog zo je best doen, maar dan komt er niks van terecht. Wat het precies betekent, weet ik niet, maar zo is het dan ongeveer, hè? Aanneming des persoons, wel degelijk. Men heeft elkaar al eeuwenlang over dat onderwerp in de haren gezeten. En tot vandaag aan de dag natuurlijk. Dat is de ene kant. Aan de andere kant hebben we vandaag ook te maken met de gedachte dat er wel degelijk aanneming des persoons is bij God. Niet in de zin van de ene wordt wel behouden en de ander niet. Maar in de zin van dat als je nou maar een Israëliet bent, of nog dichter bij huis, als je nou maar een Jood bent, dan komt het allemaal wel goed. Hè? Want dat kun je vandaag aan de dag horen en lezen, dat er mensen zijn, overigens gelovige mensen, broeders en zusters, die zeggen dat je aan een Jood het evangelie niet hoeft te brengen, want die komt er zo wel. Want hij is immers uitverkoren. En dat is net zo dwaas als de Calvinistische leer der uitverkiezing. Dat is precies net zo dwaas, omdat de schrift zegt, er is geen aanneming des persoons bij God. Let wel, er staat niet, er is geen aanneming des volks bij God. Er staat, er is geen aanneming des persoons bij God. We praten over personen. En de gedachte die hier in de eerste plaats naar voren gebracht wordt, is dat het individu, de individuele mens, inderdaad in het oordeel van God komt, ongeacht wie hij is. Het is nou al een paar keer herhaald in dit schriftgedeelte. En we zullen zien dat in de volgende hoofdstukken diezelfde waarheid steeds weer herhaald wordt. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Enzovoorts, hè. En dan staat er, is God een God der Joden alleen, is het niet ook der heidenen? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het wordt steeds weer gezegd. Dat er geen aanneming des persoons bij God is. Ik weet niet of u net zo'n Bijbel hebt als die ik hier heb, maar bij mij staan onder vers 11, een hele verzameling schriftverwijzingen. Hè? Een hele reeks, want het is niet alleen maar dat hier staat, een vers van Paulus, een beetje omstreden raar idee van Paulus of zo, want zo praat men tegenwoordig soms over Paulus, hè, over de apostel Paulus. Nee, het is een oud-testamentische waarheid en ik doe er goed aan om even, ik zoek er een op, hè, bijvoorbeeld Deuteronomium, uit de wet maar meteen, uit Mozes. Wat staat er? Deuteronomium 10. Waar uiteraard tot Israël gesproken wordt. Een heel bijzonder schriftgedeelte. Waar aan Israël gezegd wordt in vers 16 van Deuteronomium 10. Besnijd dan de voorhuid uw harten. En het moet duidelijk zijn dat dat een uitspraak is die onmogelijk letterlijk geïnterpreteerd kan worden. Het gaat hier dus feitelijk om de geestelijke betekenis, de overdrachtelijke betekenis van de besnijdenis. Van mijn part de profetische betekenis van de besnijdenis, want dat blijft allemaal gelijk natuurlijk. Het gaat erom dat Israël werd besneden. Dat is een kenmerk van het volk, dat hoort bij de volksaard, bij de volksgebruiken, laat ik dat dan maar zo zeggen. Ja, je kunt ook zeggen, het hoort bij de Mosaïsche wet, dat is ook waar. Ook half trouwens, want Abraham werd natuurlijk ook al besneden en Abraham leefde niet onder de wet. He? Maar waar het om gaat, is dat de besnijdenis in verband gebracht wordt met het Israël als volk. Dat gebeurt trouwens ook hier in Romeinen 2 en in Romeinen 3. Het laatste hoofdstuk van Romeinen 2 en begin van Romeinen 3. De besnijdenis, Israël beriep zich op de besnijdenis. Maar, en dat staat hier ook in het laatste deel van Romeinen 2... Daar staat dat de besnijdenis alleen nut heeft wanneer het gaat om een besnijdenis des harten. Niet een besnijdenis van de vooruit, maar een besnijdenis des harten. Want de besnijdenis is immers het wegnemen van het uiterlijke, het wegnemen van de omhulling. Ik kom er later op terug, naar aanleiding van het eind van Romeinen 2, dus ik leg het nou niet al te uitgebreid uit. Maar het gaat erom dat hier gewezen wordt op de betekenis van de besnijdenis, niet op de besnijdenis zelf. Het is de apostel Paulus die pakweg 1500 jaar later, notabene, nog moet schrijven van denk erom, de wet heeft niet de dingen zelf, de wet heeft alleen een schaduw der toekomende goederen. De wet heeft de aanleiding van toekomende goederen. 1 Korinthe 10 was dat, en Hebreeën 7. De wet is een beeld van dat wat daarna zou komen. En dat geldt dus ook voor de besnijdenis. Hier wordt al op gewezen dat die natuurlijke dingen geen zin hebben. Dat ze slechts wijzen op geestelijke dingen. Tot Israël wordt gezegd, besnijd dan de vooruit uw harten en verhard uw nek niet meer. Want de Heere uw God is een God der goden en een Heere der heren. Die grote, die machtige en die vreselijke God. Die geen aangezicht aanneemt, nog geschenkt ontvangt. Dat wil zeggen, God kijkt niet iemand naar zijn gezicht en zegt van nou, die lijkt me wel en die zal ik maar eens aannemen. En God is ook niet een God die, nou laat ik het maar cru zeggen, die om te kopen valt. Want je moet niet denken dat als je nou maar regelmatig die offers brengt die de wet eist, dat je dan wel behouden bent of zo. Want dat is helemaal niet waar. Want ook die offers hebben alleen een aanleiding van toekomende goederen. Schaduw van dingen die later geopenbaard zouden worden. Die later tot stand gebracht zouden worden. En in het licht van die waarheid, zegt de Hebreeën de brief dan ook, en het wordt ook aangehaald uit het Oude Testament, uw offeranden, die heb ik helemaal niet gewild. God wilde die offers niet. Die offers zijn slechts een beeld van het offer wat God werkelijk wilde. En wat later ook gebracht is, door wie anders dan onze Heer Jezus. Daar gaat het om. En wat hier tot Israël gezegd wordt, notabene bij de uittocht uit Egypte en bij het geven van de wet, is dat tot hen gezegd wordt, bij God is geen aanneming des persoons. God is geen God, God is een vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, nog geschenk ontvangt. Er valt niet om te kopen. En wie je ook bent, je komt terecht onder het oordeel van God. Ook als je een Israëliet bent, ook al ben je 100 keer uitgeleid uit Egypte, dat speelt geen rol. Dat heeft er ook niks mee te maken. Men komt in het oordeel. En dat is dus de wet al die dat zegt. En Paulus citeert hier dus uit de wet. Misschien kent u die geschiedenis van, eigenaardige geschiedenis van Paulus. Die aan de ene kant, laten we maar zeggen, een bestrijder is van de wet. Zo wordt het dan uitgelegd. Hè? Paulus is degene die zegt, wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. Maar aan de andere kant is hij degene die de wet citeert en aanhaalt. En dat komt om de heel eenvoudige reden, niet omdat hij een vijand van de wet is, integendeel, dat komt omdat hij de vervulling van de wet kent. En hij spreekt vanuit de wet en hij wijst op dat waar de wet op wees. En hij citeert de wet en zegt, kijk, daar gaat het over, daarmee vervult hij de wet, daarmee verlaat hij de wet voor verleden tijd, als behorend bij de oude schepping, maar daarmee geeft hij meteen de betekenis aan de wet en daarom wordt die wet ook zo waardevol. Maar dat is ook de enige waarde die de wet heeft, uiteraard. Dat het wijst op toekomende goederen. Dat een aanleiding is van betere dingen, zoals Hebreeën 7 dat zegt. En zo is het hier ook. En een van die dingen is dus, en dat wordt dus in de wet al geopenbaard, dat God niet het aangezicht aanneemt. Dat er bij God geen aanneming des persoons is. En datzelfde wordt dan ook herhaald in, en ik prik maar één, in Handelingen 10. Oh, dat is terug, dus ik ben helemaal in de war. Handelingen 10. Waar Petrus verslag uitbrengt. En hij zegt in vers 34. En Petrus de mond opendoende zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. En Peter citeert hier dus feitelijk ook uit de wet. Hij zegt, dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls. Verkondigende vrede door Jezus Christus. Wat door de wet wordt aangekondigd is dat er bij God geen aanneming des persoons is. Maar dat iemand slechts aangenomen wordt door God wanneer hij in Christus is. Of nog beter, en dan ben ik terug in de Romeinenbrief. God neemt slechts iemand aan wanneer die iemand een gelovige is. Niet om wat hij is. Ook niet om hoe hij werkt, maar alleen als hij een gelovige is, neemt God hem aan. En als een mens geen gelovige is, dan in ieder geval moet hij er rekening mee houden dat hij terechtkomt in het rechtvaardig oordeel Gods. In de dag des toorns eventueel, of anders in ieder geval in de dag van het rechtvaardig oordeel Gods, namelijk op de jongste dag, wanneer God een ieder vergelden zal na zijn werken. Een ieder. En zo goed als de schrift zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En erbij gezegd wordt, er staat al wie de naam des Heren aanroept. En dat gaat dus voor zowel Jood als Heiden. Zo is het ook zo dat als de schrift zegt dat God aan ieder vergelden zal na zijn werken, dat geldt voor zowel Jood als Heiden. Zie? En beide dingen zijn eerst verkondigd, beloofd, zo je wilt, aan Israël. Aan Israël wordt gezegd, al wie de naam des Heren aanroept. Maar Paulus zegt, er staat al wie de naam des Heren aanroept. Dat betekent dat het ook voor heidenen geldt. Dat is Romeinen 9, hè? Of 10 is het, ja. Romeinen 10. Dat betekent dat het ook voor heidenen geldt. Maar dat geldt even zo goed voor dat God aan ieder zal vergelden na zijn werk. En dat geldt voor zowel Jood als heiden. Want er is bij God geen aanneming des persoons. Er is bij God aanneming des volks. Dat is waar. Maar u dient zich daarbij wel te realiseren dat op het moment dat God een volk aanneemt, dat gebeurt op het moment dat dat gehele volk bestaat uit gelovigen. Dus de waarheid blijft overeind, we zullen dat later zien in hoofdstuk 3 en 4 van de Romeinenbrief, dat God geloof aanneemt. En als God een volk aanneemt, dan nog blijft waar dat volk dan moet bestaan totaal uit gelovigen. En wat betekent dat in de praktijk? Wel, dat betekent in de praktijk in ieder geval dat degenen die niet tot geloof komen van zo'n volk, uitgeroeid zullen worden. Ze worden gedood. Dat is ook wat straks gebeurt gedurende die dag des toorns in de grote verdrukking, zal ik maar zeggen. Daar worden uiteindelijk alle ongelovigen van de aarde weggedaan en echt niet naar de hemel hoor. Maar naar het dodenrijk en uiteindelijk naar de poel des vuurs natuurlijk. Daar gaat het over. Want als God een volk aanneemt, moet er bestaan uit gelovigen. Daartoe wordt die volkeren het evangelie gebracht. Want dit evangelie van het koninkrijk moest immers gebracht worden aan alle volken voordat het einde komt. Matthäus 24. Dat gaat echt gebeuren. Maar aan de andere kant is het zo dat degenen die die boodschap niet accepteren, inderdaad zullen weggenomen worden van de aarde. Zullen uitgeroeid worden. Zoals één keer dat gebeurde in de dagen van Noach, zegt Matthäus 24, zo zal het straks in de dagen van de wederkomst van Christus ook gebeuren. Want de ongelovigen zullen van de aarde worden weggenomen. Er staat immers Matthäus 24, in de dagen van de toekomst des Heren, hè? Zal zijn als in de dagen van Noach, dat het oordeel kwam, maar dat de mensheid dat niet bekende. Maar het oordeel kwam en nam hen allen weg. Dat gaat in de toekomst net zo gebeuren. God verkiest gelovigen. God kijkt niet een persoon aan, zelfs niet afstammingen, speelt geen enkele rol. Elk mens komt uiteindelijk terecht in dat oordeel Gods. En het is een oordeel over de werken van de mens. Dat is een eenvoudige zaak, nogmaals, want het gaat over vergelding van dat wat tijdens het aardse leven gebeurd is. Dat is nu een keer zo. En ik weet wel, mensen maken zich vandaag aan de dag druk over hun salariering, over de beloning die ze ontvangen, wat in hun loonzakje zit. Maar één ding zouden wij als gelovigen moeten weten, dat loon slechts gegeven wordt door de Heer zelf. Dat is niet anders. Hij is degene die loon geeft. Uiteindelijk is het zo dat de hele schepping in zijn dienst staat. Of ze dat nou willen of niet. Of de schepping daar nou mee akkoord gaat of niet, dat maakt niet uit. Het is zijn eigendom, staat in zijn dienst, het is ten behoeve van hem geschapen. Hij is degene die aan het eind van de rit de lonen uitbetaalt. Dat is een heel rechtvaardige zaak. En dat betekent dat er verdienste is voor degene die in overeenstemming met Gods wil gewandeld hebben. En dat er dus straf is voor degene die dat niet gedaan hebben. En de vraag in dit verhaal is echter, wat is Gods wil? Zie? En dan is het toch een betrekkelijk simpele zaak, al wordt het zelden systematisch uitgelegd. Maar waar we uiteindelijk mee te maken krijgen is met een oordeel over mensen die voor de troon van God komen te staan op de jongste dag. En dan worden de boeken geopend, staat er. En ik blader langzamerhand naar Openbaring 20. Want het is misschien toch nuttig om het maar even aan te halen. Openbaring 20. En dan lees ik in vers 11, er staat: en ik zag een grote witte troon, en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. Nou, dat moet de jongste dag zijn, want hier verdwijnen de hemelen en de aarde. De oude schepping verdwijnt, dat is de laatste dag dan. En dan staat er, vers 12, en ik zag de doden, klein en groot, wie het ook was dus, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. De doden. Dit is de opstanding der doden. De opstanding van alle doden, die er nog zijn tenminste, hè? Maar dat zijn dus alle doden, op de jongste dag, en ze worden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Dat is de vraag, wat stond er dan in die boeken geschreven? Dat is makkelijk, hè? Hun werken dus. Ze werden geoordeeld naar hun werken en ze werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. Dat betekent dat in die boeken, minstens één van die boeken dus, hè, die werken geschreven worden. Maar het punt is, er wordt hier gesproken over eigenlijk drie boeken. Minstens. Staat niet precies hoeveel, dat doet er ook niet toe. Maar minstens drie. En een van die boeken heet het boek des levens. Nou, en het lijkt mij, als er een boek aan te pas komt, dan moet het op zijn minst de Bijbel zelf zijn. Dat zijn er twee, toch? Jazeker, want ja, Romeinen 2 spreekt er vervolgens over dat bijvoorbeeld degenen die onder de wet geleefd hebben, door de wet geoordeeld zullen worden. Dan moet op zijn minst de wet op tafel komen. De Bijbel dus. Hè? Dus het is de Bijbel, het is het boek des levens. Maar wat nog meer, wat zal er nou in het derde boek staan? Die werken van die mensen dus. Eenvoudig, ze worden uit de boeken geoordeeld naar hun werken. Dus hun werken staan vast in die boeken. Kijk, daar heb je het nou, dat is waarheid. Dat is in de boeken van God zelf opgetekend. Dat is een administratie. Want een bedeling is wel degelijk ook een administration, zeggen de Engelsen. Maar het is een administratie. Het wordt bijgehouden. Dus niet alleen een huishouding, maar tegelijkertijd een boekhouding. En er staat dat die doden, de doden in het algemeen, geoordeeld worden naar hun werken en vanuit de boeken. En dan staat er in vers 13, de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. Dat wil zeggen, het wordt nog eens een keer herhaald. En wat dat nou is, die zee, de dood en de hel, daar zullen we het nou niet over hebben, want dat is nou niet aan de orde. Dat houdt u maar een keer te goed. Hè? Maar het gaat om het principe dat de doden dus geoordeeld worden naar hun werken. Staat hier al twee keer nu inmiddels. En dan gaat het verhaal verder in vers 14. Dan staat er in de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. En dan wordt er verder in vers 15 gesproken over wat er dan met die doden gebeurt. Er staat, en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En nou wordt het ingewikkeld. Nou wordt het iets gecompliceerder. Want nou zegt vers 15, zo iemand niet geschreven werd in het, of niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En dan is de vraag, en hoe zit het dan met die andere boeken? Wat moeten die andere boeken er dan bij? Als iemand dan al veroordeeld wordt op grond van het feit dat hij niet in het boek des levens staat, wat moeten die andere boeken erbij dan? Dat is de vraag dan, hè? En dan is het dus eenvoudig zo dat we te maken hebben met weer een links en rechts, hè? Dat hebben we langzaam al geleerd, hè? Ik zeg het mezelf, anders doe ik het weer verkeerd, hè? Dat we te maken hebben aan de linkerkant met de poel der vuurs. Want daarin worden degenen geworpen die niet gevonden werden geschreven in het boek des levens. En aan de andere kant hebben we te maken met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Rechts dus. Een nieuwe schepping. Waarop inderdaad degenen dus dan terechtkomen die wel gevonden werden geschreven te zijn in het boek des levens. Dat is hoofdstuk 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wel, als men niet geworpen wordt in de poel des vuurs, dan komt men dus of in de nieuwe hemel of de nieuwe aarde, maar in ieder geval in de nieuwe schepping. Of dat hemel of aarde is, hebben we het nou helemaal niet over. Het gaat om het principe. Men staat wel of niet in het boek des levens. Staat men wel in het boek des levens, dan komt men uiteraard rechts. Heel eenvoudig, hè? En wanneer men veroordeeld wordt, dus wanneer men niet in het boek des levens staat, dan komt men links. En die werken dan? Nou, dat is het volgende verhaal. Dat is de rest. Want we krijgen gewoon eerst een tweedeling van de mensheid. Van al die doden die hier opgewekt zijn. In twee categorieën, afhankelijk van of men gevonden was in het boek des levens. Of je naam daarin stond. Hoe komt je naam daarin? Ja, door geloof hoor. Helemaal niet, nooit anders. Dat bestaat niet anders. God verkiest gelovigen. Gelovigen staan in het boek des levens. Waaruit ontvangt men leven? Uit geloof, uit het woord van God. Wat gelooft men dus? Het woord van God. Iemand die het woord van God ontvangt, die treedt daardoor in communicatie met God en leeft dus. Want leven, dat is in contact zijn met God. Verbinding hebben met de schepper, dat is leven. Dus iemand die het woord van God ontvangt, die leeft. Wat je dus moet doen om leven te ontvangen, is geloof is heel eenvoudig. Er komt geen ingewikkelde theologie aan te passen, heel simpel. Als je maar weet wat dood en leven is. Leven is gemeenschap met God. Communicatie met God. Nou, die communicatie is er zodra wij het woord van God accepteren. Je kunt ook anders zeggen als je zegt dat woord is Christus. Christus is het woord God, dat is natuurlijk waar. Dan zeggen we dan is leven in Christus, als we hem accepteren. Maar het is precies hetzelfde natuurlijk. Het gaat om dat principe. Dus wij ontvangen leven wanneer wij geloven. Wanneer iemand tijdens zijn leven dus een gelovige was. En ik praat over de hele heilshistorie. Ik heb het niet over de gemeente nog, dat is nog helemaal niet aan de orde. Ik praat over gelovigen als Adam. Die een zondaar was, maar hij was een gelovige. Een man als Noach, van wie gezegd wordt dat hij rechtvaardig was. Nou, dat was niet omdat hij geen zondaar was, dat was omdat hij een gelovige was. En van Abraham, hij was een gelovige. Zijn rechtvaardigen, die staan in het boek des levens en komen dus straks op een nieuwe aarde, komen in het nieuwe Jeruzalem. Abraham verwachtte dat ook. De stad die fundament had, die komt dus rechts. Maar degenen die ongelovig waren, die het woord van God niets accepteerden, die waren al dood, zal ik maar zeggen. En die worden weer van God afgescheiden, namelijk in de poel des vuurs. En daarom heet het de tweede dood. Dat is voor de tweede keer. Maar het is puur een tweedeling, links en rechts. Dat is zwart-wit. Je staat er wel in of je staat er niet dan. Je was een gelovige of je was geen gelovige. Maar daarna krijgen we te maken met het verschijnsel dat er ook nog zoiets is als uitbetaling van loon naar werken. Want let wel, geloof heeft niks met werken te maken.
Men wordt niet op grond van werken behouden. Werken bepalen niet of iemand in de, op de nieuwe schepping terechtkomt of in de poel des vuurs, dat wil zeggen buiten die schepping. Of zo je wilt, onder die schepping, datzelfde. Dat wordt niet door werken bepaald, dat wordt door geloof bepaald. Maar werken worden ook wel degelijk geoordeeld en dat heeft dus te maken met het ontvangen van loon. Aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we te maken met het ontvangen van straf. Straf over de zonden en loon over datgene wat God in ons of door ons heeft kunnen doen. En zo, en het is in ieder geval, een, hoop ik tenminste, een bekende gedachte, dat degenen die behouden zijn wel degelijk loon zullen ontvangen in de eeuwigheid. Op wat voor wijze dan ook. Denk maar aan de gelijkenis van de ponden en die van de talenten, die in principe over hetzelfde begrip spreken, van dat er loon is naar werken. Loon over dat wat in het lichaam geschied is. En dat is een waarheid die overigens voor de gemeente net zo goed geldt. Hè? Maar het is omdat het een universeel principe is. Maar aan de andere kant hebben we te maken met zondaren die onrechtvaardig zijn omdat ze ongelovigen waren. Voor hen kan er helemaal geen loon zijn. Waarover dan wel? God heeft immers in hen ook niks kunnen doen. Ze hebben ook niet geleefd tot eer van de Heer. Dus ze kunnen alleen loon krijgen op zonden. Op die onrechtvaardige dingen die opgesomd werden in Romeinen 1. En dus ontvangt men straf. Het enige probleem, enige echte probleem in dit hele verhaal is slechts de vraag waaruit bestaat die straf. Want let wel dat men geworpen wordt in de poel des vuurs, dat is geen straf op de zonden. Helemaal niet. Dat men in die poel des vuurs terechtkomt is omdat men ongelovig was. Het heeft niks met werken te maken. Maar als men ongelovig is, dan accepteert men dus niet het verzoeningswerk van Christus. Dan moet je zelf de consequenties van je werken dragen. Dat zal blijken allemaal negatief te zijn, omdat de mens nou een keer een zondaar is en dus helemaal niks anders kan dan zondigen. Maar ja, men wil het niet geloven. Dat is in ieder geval één zonde dan. Hè? Ja. Maar men er krijgt loon voor dat wat men gedaan heeft. Dat kan alleen maar zonde zijn. In de mens woont geen goed. Dus het loon kan beter genoemd worden straf. Nou, wat ik niet weet is waaruit die strafmaat bestaat. En doordat die ruimte er is, doordat de schrift dat in feite openlaat, zijn er dus inderdaad mensen die geloven dat men nooit voor altijd durend in de poel des vuurs geworpen zal worden. Ik geloof dat dat een misverstand is. Dat de schrift dat wel degelijk leert. Uiteraard. Het zou erg inconsequent zijn om te veronderstellen dat we wel altijd durend op de nieuwe hemel of de nieuwe aarde terechtkomen en dat iemand niet altijd durend daarbuiten geworpen zou kunnen worden. Dat is een inconsequentie. Dat is ook niet zo. Het punt is dat de schrift er in feite over zwijgt. Maar laten we eerlijk zijn, ook aan de andere kant is het zo dat de schrift er bijna niet over spreekt over hoe het zit met het loon ontvangen. Nauwelijks iets. Ja, in verband met de gemeente weten we iets, hè? Over het met Christus regeren in eeuwigheid en zo, dat is waar. Maar dan nog niet uitgebreid van zus of zo of dit of dat. Ik bedoel maar zo, er zijn geen loonschalen van bekend, hè? Zover gaat dat niet. We weten alleen dat er, zoals er hier op aarde in deze oude wereld niveauverschil is, dat we te maken hebben met hiërarchie, met positieverschil, zo is dat positieverschil wel degelijk ook in de nieuwe schepping. Ja, dat was van de week iemand die zei, ja, maar in de hemel zijn we toch allemaal gelijk? Waar heb je dat nou weer vandaan? Dat zal wel weer van die doctoranders zijn, hè? Jeden UTB, hè? Die hoopt dat misschien. Maar in de hemel zijn we niet allemaal gelijk. Kom nou. Hier is er geen onderscheid des persoons, hè? Maar daar wordt wel verschil gemaakt. Daar is wel degelijk niveau verschil. Hier is het zo, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Ze worden niet gerechtvaardigd, dat hebben we allemaal gemeen. Maar het is in ieder geval zo dat wanneer we tot geloof gekomen zijn, dat daarna onze levenswandel wel degelijk vervolgens bepalend is voor de positie die we in de hemel zullen innemen, hoor. Want er is wel degelijk kwestie van loon. Dat gaat niet over of wij al of niet behouden worden, want dat is op grond van geloof. Maar dan wanneer we praten over werken, dan heeft dat te maken met het loon wat we in de hemel zullen ontvangen. Maar het is niet werken waardoor we behouden worden, uiteraard. We worden behouden door geloof. Dus we hebben te maken met het boek des levens, wat beslist over links of rechts. En dan hebben we te maken met een boek waarin die werken staan, zal ik maar zeggen, wat te maken heeft met bepaling van strafmaat en dus met positiebepaling in de eeuwigheid. Ik geloof niet dat het te maken heeft met tijd die we in de eeuwigheid zullen doorbrengen. Je kunt natuurlijk nooit zeggen dat iemand die wel gelovig was, maar die zijn leven niet aan de Heer heeft willen wijden of zoiets, dat hij dus korter op een nieuwe schepping leeft dan degene die zijn hele leven gewijd heeft aan de Heer. Dat kan natuurlijk niet. Het is geen tijdsverschil. Kun je zeggen, die komt zo lang in de hemel en die zo lang. Dat is het niet. Nou, als dat het niet is, dan kun je ook aan de andere kant niet zeggen, die komt zo lang in de poel des vuurs en die komt zo lang in de poel des vuurs. Daar zit het verschil niet. Het verschil zit hem niet in tijd, het verschil zit hem in niveau. Hoe zwaar men gestraft wordt, maar niet hoe lang men gestraft wordt, dat is precies gelijk.
Maar het loon der zonde is de dood en dat is dat in...
U citeert uit Romeinen, dus waar staat het loon of de bezoldiging, der zonde is de dood. Ja, der zonde. Niet der zonden, maar der zonde. En dan loopt u inderdaad op de dingen vooruit, want de zonde, dat heeft inderdaad te maken met dat links of recht of zwart of wit. Zonde is of, maar het is hetzelfde hoor, het is of aan de ene kant de zondige natuur van de mens, die leidt tot de dood. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, door de zonde de dood, en de dood is zo tot alle mensen doorgegaan. Hè? Romeinen 5, daar komen we nog over te praten. Dus die zonde, de natuurlijke aanleg van de mens, die leidt dus tot de dood. Dat is één kant, maar dat heeft niks te maken met de zonden die de mens deed. Aan de andere kant is het zo dat het woord zonde in zijn enkelvoud in de schrift ook gewoon uitgelegd wordt als één zonde, namelijk die van ongeloof. Als de schrift zegt dat de mens door zonde verloren gaat, dan is dat niet zozeer omdat hij een zondaar is, want daardoor gaat hij niet verloren. Dat is een misverstand. Hij gaat verloren omdat hij niet gelooft. Dat is de zonde. Dat is maar één zonde. Want de universele waarheid is, en ik herhaal hem maar weer een keer, hè, God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat geldt voor de hele schepping. Dat verzoeningswerk van Christus. Dus een mens gaat niet verloren omdat hij een zondaar is. Nee, God verzoent die zondaar met hem, met zich in Christus. Zie je het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Op grond van die zonde gaat de mens dus niet verloren, ook niet op grond van zijn zonden. En als de schrift dan toch spreekt over die ene zonde waardoor de mens verloren gaat, dan is dat de zonde van ongeloof. Het is de Hebreeënbrief die dat uitdrukkelijk vaststelt. Waar staat, wij zien dan dat zij niet hebben kunnen ingaan, waarin doet er helemaal niet toe, maar we zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun, ja, maar het vers ervoor zegt vanwege de zonde. En dat is precies hetzelfde natuurlijk, hè. Zoek maar even op in de Hebreeënbrief. Hebreeën 3, de laatste drie versen. En daar wordt de geschiedenis van Israël weer als voorbeeld gebruikt. En dan staat er in vers 17, over welke nu is hij, namelijk God, vertoornd geweest. Heb je de toorn van God, hè? Over welke is hij vertoornd geweest, 40 jaar? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En hier gaat het om het feit dat Israël de Heer niet geloofde en dus die 40 jaar in de woestijn ronddoolde alvorens het land in te gaan. Er was trouwens een nieuwe generatie die het land in ging. Hè? Het waren niet dezelfde mensen. Daar heb je het weer, hè? Het oude principe. Hè? Het volk ging in, maar diezelfde mensen niet. Nee, nee. Die kwamen om in de woestijn. Maar wie kwamen er om in de woestijn? Wel staat er, was het niet over degene die gezondigd hadden? Welke zonde dan? Ze hadden toch allemaal gezondigd? Hè? Welke zonde dan? Nou, lees het volgende vers. Er staat, en welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Het gaat over precies hetzelfde, met andere woorden, hè. Het is puur een parallel. En hier wordt genoemd ongehoorzaam. Ze waren ongehoorzaam. En vers 7 die zegt, ze hadden gezondigd. Dat is dus hetzelfde. Zonde is dus ongehoorzaamheid. En andersom, ongehoorzaamheid is dus zonde. Maar dan gaan we nog verder, vers 19. Er komt de conclusie. En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dus het gaat om de zonde van ongehoorzaamheid. De zonde van niet te horen naar het woord van God. En iemand die het woord van God niet hoort, niet accepteert. Ja, dat is een ongelovige. Het is precies hetzelfde zonde, namelijk ongehoorzaamheid, namelijk ongeloof. Het is precies identiek. Het is hetzelfde. Dus door ongeloof gaat men verloren. En wanneer de schrift zegt dat de bezoldiging der zonde de dood is, dan kan het op twee manieren worden uitgelegd. De een is, die zonde, enkelvoud, is de zondige natuur van de mens. En daarom is de mens sterfelijk, dat klopt, dat wordt in hoofdstuk 5 van de Romeinenbrief dan ook inderdaad ronduit zo gezegd. En de andere kant is dat je zonde kunt opvatten als die ene zonde waardoor de mens kennelijk verloren gaat in dat vers, zoals daar staat, dat is dus de zonde van ongeloof. En dat zijn nu twee verschillende dingen. Want hoe werd Adam een zondaar? Ja, ongeloof. Ja, zeggen we door het eten van die appel en zo of zoiets, hè? Nee hoor, dat is het niet. Dat is de daad die uit de gedachte voortkwam. Het begon met, is het ook dat God gezegd heeft? En Adam geloofde niet langer, of in ieder geval Eva, hè, geloofde niet langer in het woord wat God gesproken had. En daardoor werden zij zondaar. Daardoor kwamen ze tot die daad. Maar u weet zelf dat de Heer zegt, het gaat niet om de daad, het gaat om de gedachte. Wie een vrouw aanziet om te begeren, heeft al overspel gepleegd. Daar zit het hem in. En alleen de idee al is voldoende. Dus de zonde van Adam en Eva was die van ongeloof. Dus of je nou praat over de zondige natuur van de mens, of over het verschijnsel dat de mens een ongelovig is, wat is precies hetzelfde. Eén is het gevolg van het andere, maar het gaat gewoon samen, het is hetzelfde. En daarom wordt het dan ook later niet meer uitgelegd. Als er zonde staat, wordt niet meer uitgelegd of het nou dit of dat is, want het maakt geen verschil in de praktijk. De bezoldiging, het loon der zonde, is de dood. Maar er staat nergens dat het loon der zonden de dood is. Dat is niet waar, want het loon der zonden is lijden. Is de toorn Gods die erover geopenbaard wordt. En dat is niet de dood. En zeker niet een ophouden te bestaan. Wanneer iemand gezondigd heeft, moet hij daarvoor de straf dragen. En dat wel terwijl hij is. Dat geldt hier in het leven in wezen ook. Hè? De straf is een pijnlijke aangelegenheid, normaal gesproken, ook volgens de Bijbel. Zonden worden gestraft met lijden. En zonde heeft als consequentie de dood. Het zijn twee verschillende dingen. Nou, hier moet ik het helaas alweer belaten vanavond. Ja, het zijn wat negatieve onderwerpen, hè, maar daar kan ik ook niet helpen. Het gaat om de positie van de natuurlijke mens en de noodzaak van een verlosser. Daar gaat het om. Dat de mens van zichzelf niet kan en op grond van zijn eigen verdiensten komt hij terecht in het oordeel en in de straf. Hij komt terecht in de poel des vuurs en heeft de straf te dragen over de daden, over de werken die hij tijdens zijn leven gedaan heeft. En als je die positie onder ogen hebt, dan... Nou ja, dan kun je nog maar één ding roepen, als je verstandig bent. Dat is, o God, wees mij zondaar genadig. Hè? De genade van God, daar gaat het om. Nou, daar zullen we het de volgende keer dan maar eens wat uitgebreider over hebben. Hè? Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor de zegeningen die u ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u dat we die toekomende toorn mogen ontvlieden, omdat u ons geroepen hebt, uitverkoren hebt in Christus. Wij danken u, Vader, dat u geloof uitverkiest en dat u geen mens aanziet naar het aangezicht, omdat u geschenken ontvangt. Wij danken u dat u niet ziet naar wie wij zijn, maar dat u slechts ziet dat wij gelovigen zijn, waardoor u ons ziet in Christus. Wij danken u dat u ons in hem hebt uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En dat u ons in hem hebt tevoren bestemd tot de aanstelling als zonen. We danken u dat we naar die toekomst mogen uitzien. Dat we niet in dat oordeel komen, dat we ook niet verwachten dat oordeel van die grote witte troon, maar dat we mogen uitzien naar onze hemelse bestemming en ons hemels burgerschap. Vader, we danken u dat u ons verlost hebt, dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en dat we ook nu leven mogen uit genade, wetende dat uw toorn niet over ons komt, niet uw oordeel niet, maar dat we mogen leven vanuit uw genadehand, vanuit uw langmoedigheid en uw goede tierenheid die u over de wereld doet gelden. We danken u dat het de dag der genade is waaronder wij mogen leven. En dat we danken u ook dat we die genade mogen verkondigen aan een wereld voor wie u in verlossing voorzien hebt. We danken u, Vader, dat u ons hebt willen openbaren, die rechtvaardigheid van uzelf die in Christus is, waardoor u ons tot uzelf gebracht hebt. En we danken u ook voor deze avond, dat we met elkaar ons mochten verdiepen in deze eenvoudige Bijbel.